Zwammerdam.
Ja, en welkom in een nieuwe uitzending van Radio Zwammerdam. Ik ben Tanne van der Wal en de dag die je wist dat zou komen, die is eindelijk hier. De dag dat Radio Zwammerdam het gaat hebben over het Koningshuis. En daarvoor zit ik vandaag aan tafel met historicus Fons Meijer van de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij is gespecialiseerd in 19e en 20e eeuws geschiedenis van Nederland en zal over korte tijd zijn proefschrift verdedigen over de natievorming en rampspoed in 19e eeuws Nederland. En dan hebben we het over natie in de zin van staat of het gevoel van gemeenschap. Ja. Welkom Fons.
Hallo.
Ook aan tafel zit Joost Ingenhoes. Joost, ben jij een echte fan van het Koningshuis?
Nou, ik bedacht me net dat ik vroeger, toen ik nog jong was, de eerste 6 coupletten van het Wilhelmus uit mijn hoofd kende. Maar dat kwam eigenlijk alleen maar omdat ik een enorme nerd was. En verder heb ik nooit veel met het Koningshuis gehad. Ik vlucht altijd weg op Koningsdag. Maar ik ben ook niet anti of zo. Misschien een beetje een gekke vergelijking, maar ik heb een beetje hetzelfde gevoel als dat het is met dat ik ongelovig ben. Maar dat ik heel goed kan snappen dat mensen daar wel iets mee hebben of daar wel iets uithalen.
Ja, vind ik eigenlijk helemaal geen hele gekke vergelijking. Ja, je zegt het al. Jij vlucht altijd weg met Koningsdag. Ik trouwens ook. Koningsdag komt er weer aan. Aankomende woensdag is het weer zover. En zal heel Nederland, zoals elk jaar, oranje kleuren. Maar hoe ver gaat ons Koningshuis terug? En hoe is dat eigenlijk ontstaan? Nou, we spreken wel van de Oranjes, maar hoe kwamen zij aan de macht? Nou, en daarvoor gaan we even terug in de tijd naar het begin van de 19e eeuw. Fons, hoe zag Nederland er toen uit in die tijd?
Ja, het begin van de Nederlandse monarchie, dat moet je eigenlijk naar 1806. En dan hebben we het niet over de monarchie waarbij de Oranjes aan de macht waren, maar waarbij Lodewijk Napoleon, de broer van keizer Napoleon, aan de macht was. En eigenlijk daarvoor was Nederland nooit een koningshuis. Nederland was altijd een republiek. Eerst had je natuurlijk de Republiek der Verenigde Zeven Nederlanden. En toen waren de Oranjes er wel. Willem van Oranje en zijn nageslacht. Maar die waren geen koningen, die waren stadhouders. Dus dat waren eigenlijk, was vooral een veredelde militaire taak. En er waren ook episodes dat zij in verschillende gewesten niet de stadhouder waren. En in de loop van de 18e eeuw gingen zij zich wel, en eigenlijk ook al wel in de 17e eeuw, gingen zij zich dan wel misschien als koningen gedragen, maar zij waren nooit koningen. Nou, de Oranjes gingen weg in 1795. Nou ja, weg. Ze werden weggejaagd, want de Franse revolutionairen kwamen naar Nederland en de Oranjes, het werd ze te heet onder de voeten. En ook toen bleef Nederland een republiek. Wel anders georganiseerd, maar het bleef een republiek. En dat veranderde dus eigenlijk pas in 1806, toen Napoleon besloot dat het een goed idee was om een familielid van hem aan de macht te brengen. En dat werd zijn broer Lodewijk Napoleon. En die werd koning van Holland, zo heette dat. En hij was eigenlijk dus de eerste koning van Nederland. Niet een Oranje, maar...
Ja, dus als wij zeggen, nou ja, Willem 1, Willem 2, ja, Willem 3, ja, ja. Al die Willems... Dat is dus eigenlijk helemaal niet terecht. Ons koningshuis is eigenlijk door Napoleon opgezet.
Precies, ja. Lodewijk Napoleon was tussen 1806 en 1810 koning van Holland. Holland slaat dan wel op het hele gebied van Nederland, zo heette dat toen.
Was daar veel weerstand tegen, is dat bekend?
Het feit... De Oranjes willen dat niet graag benoemen, maar hij was eigenlijk best een populaire koning. Hij was, aan de ene kant was hij wel een soort marionet van zijn broer en moest hij allemaal impopulaire maatregelen nemen, zoals de dienstplicht invoeren en economische maatregelen nemen die helemaal niet goed waren voor de Nederlandse economie, maar wel in de strijd die Napoleon tegen de Engelsen voerde. Dus in die zin nam de impopulariteit van Lodewijk Napoleon wel toe gedurende zijn regeerperiode. Maar hij was ook heel populair, juist omdat hij probeerde een nationaal vorst te zijn. Dus hij moedigde het aan dat Nederlanders zich nationaal gingen voelen. Hij moedigde het aan dat er nationale musea kwamen, nationale onderzoeksinstellingen, academies. En daar weet ik dus vanuit mijn onderzoek veel over. Op het moment dat er rampen waren, en die waren er nogal wat in zijn regeerperiode, liet hij zich echt van zijn beste kant zien. Dus dan maakte hij fondsen vrij, jaagde hij de nationale liefdadigheid aan. Hij stelde op sommige momenten ook paleizen open om vluchtelingen op te vangen. En hij ging bijna zonder uitzondering naar het rampgebied toe om de slachtoffers een hart onder de riem te steken. En dat maakte hem heel populair. Dus het was ook niet zo dat het een valse start was of zo. Dat hij was een hele populaire vorst. En juist omdat hij zo populair was, moest hij in 1810 ook weg van zijn broer. Want Napoleon wilde niet iemand die nationale gevoelens aanjoeg. Hij wilde iemand die in zijn belang optrad. En hij wilde dat daar iemand zat die ervoor zorgde dat Nederlanders zich als onderdeel van het Franse keizerrijk gingen identificeren. Nou, dat deed Lodewijk Napoleon te weinig. En toen moest hij in 1810 weg en werd Nederland een provincie van het Franse keizerrijk.
Nog één vraag over Lodewijk Napoleon. Ja. Klopt het dat hij als Fransman Nederlands heeft geleerd? Is de zin, ik ben konijn van Holland, is dat een fabeltje? Of,
Nee, ja, weet ik niet. Maar het is zeker geen fabeltje dat hij Nederlands probeerde te leren. Hij kreeg zelfs Nederlands les van een van de grootste Nederlandse dichters op dat moment, Willem Bilderdijk. Die gaf hem Nederlands les en hij probeerde ook wel echt Nederlands te spreken, zeker. Ja.
Ja. Hij werd dus uit Nederland verwijderd door zijn broer. Je zegt het net al eventjes, toen was Nederland officieel dus een provincie van het Franse keizerrijk. Hoe ging dat toen verder? Hoe is er toen eigenlijk daar toch weer een oranje teruggekomen op die plek?
Nou, dan moeten we even een paar jaar voor uitspoelen, naar 1813. Eigenlijk al sinds 1812 met de mislukte veldtocht van Napoleon naar Rusland. En ook de verloren volkerenslag, zoals die heette, in Leipzig. Daarmee was eigenlijk de plek van Frankrijk op het Europese toneel was wel uitgespeeld. En in 1813 vertrokken de Fransen dus ook uit Nederland. En toen kwam er eigenlijk een machtsvacuüm. En was de vraag, wat moet er nu gebeuren? Wie moet er nu gaan regeren? En er was één man die daar al tijdens die Franse tijd, die dus eigenlijk ongeveer 10 jaar heeft geduurd, misschien wel iets langer, afhankelijk van waar je hem laat beginnen, die daar eigenlijk die hele Franse tijd al over na had gedacht. En dat was Gijsbert Karel van Hogendorp uit Den Haag. En hij wilde eigenlijk een soort verbeterde herstel van hoe het was. Dus aan de ene kant wilde hij terug naar hoe het was. Dus hij wilde dat oude privileges werden hersteld. Maar aan de andere kant wilde hij niet terug naar de republiek zoals die was voor 1795. Dus hij wilde geen losse federatie van allemaal losse staten. Nee, hij wilde wel een eenheidsstaat. En hij vond het eigenlijk wel een goed idee dat de zoon van de laatste stadhouder dan koning zou worden. Waarom niet de laatste stadhouder? Nou, die was overleden in 1806, die leefde niet meer. Dus de zoon van de laatste stadhouder was eigenlijk de stamhouder van de Oranje-dynastie. Nou, dan kun je afvragen, was dat dan ingegeven door ja, historische overweging van een soort onverbreekbare band tussen Nederland en Oranje. Ik zou zeggen van niet. Het was hem vooral te doen om het feit dat Oranje een naam was die veel mensen al kenden. Het was vooral een pragmatische keuze. Hè? We hebben een verbindende figuur nodig. En ja, Oranje, die kennen de mensen al. Dus dat zal daar misschien... als hij dat doet, gaat dat misschien beter. Want hij kende die zoon van de laatste stadhouder, Willem Frederik heet hij. Die kende hij eigenlijk ook helemaal niet. Die was 20 jaar lang niet in Nederland geweest. Dus hij kende hem niet, het land kende hem eigenlijk niet. Nou, en hij werd toen... In 1813, Willem Frederik werd toen gevraagd en hij kwam inderdaad terug naar Nederland. En dan kun je vragen, weer afvragen van ja, was dat dan vanuit Willem Frederik een overweging van oh, nu kan ik eindelijk terug naar het land waar ik thuis hoor. Nou, ik zou zeggen dat dat ook niet zo was, want zijn keuze om naar Nederland terug te komen was niet vanuit nationale belangen, maar vooral vanuit dynastieke belangen. Dus zijn belangrijkste motivering was dat hij weer zijn dynastie, de Oranje dynastie, weer aan de macht wilde helpen. En hij had net zo goed koning willen worden van een ander land. Hè, die geschiedenis voor de Franse tijd was voor Willem Frederik vooral een geschiedenis van op zoek naar een grondgebied om te besturen. Dus toen hij... 1795 vertrok uit Nederland als zoon dus van de laatste stadhouder. Is hij eigenlijk in de jaren daarna de Europese vorstenhoven afgegaan om te vragen: hebben jullie misschien iets voor mij? En in de begin 19e eeuw lukte hem dat ook. Toen is hij nota bene bij Napoleon geweest om te vragen: zeg Napoleon, heb jij iets voor mij? En toen kreeg hij het vorstendom Fulda in Duitsland, was dat. En daar werd hij koning en dat beviel hem eigenlijk goed. En hij deed het daar ook eigenlijk goed. En als Napoleon niet besloten had om hem daar weer weg te halen... waarom dat gebeurde, weet ik niet meer precies. Maar feit was dat hij daar weer werd weggehaald. Dan was hij daar misschien wel koning gebleven. En het is ook interessant om te realiseren dat toen in 1813... hij door Van Hogendorp werd gevraagd om... koning te worden van Nederland. Hij in Engeland was, omdat hij aan het wachten was tot hij een keer met de Engelse koning kon praten. Want hij wilde aan de Engelse koning gaan vragen: heb je misschien iets voor mij? Dus misschien even een beetje speculeren. Als Gijsbert Karel van Hogendorp iets later was geweest, was hij misschien wel ergens in Engeland koning geworden. Maar dat is speculatie. Een feit blijft dat hij dus wel naar Nederland terug wilde komen. En hij kwam in 1813. De jaren daarna werd dat ook bekrachtigd op het Europese toneel, dat Nederland een koninkrijk werd tijdens het congres van Wenen, waarin de kaart van Europa na Napoleon weer opnieuw werd ingericht. Werd ook besloten dat de voormalige zuidelijke Nederlanden, het huidige België, ook bij Nederland gevoegd zouden worden. En zo kwam het dus eigenlijk dat in 1815 Willem Frederik koning Willem I werd. Hè? Willem I, dus een nieuw begin na de Franse tijd. Ook een nieuwe rol. Hè? Geen stadhouder meer, maar een koning. Koning Willem I van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden.
Ja, en daar starten we dan. Maar in de 19e eeuw gebeurt er veel. Want er ontstaat dus een koningshuis. Mm-hmm. Maar later maakt men ook meteen al aanpassingen. Want in 1848 volgt er een herziening van de grondwet.
Ja.
Wat hield die verandering in? En hoe liep dat dan eigenlijk vanaf Willem I dus naar dat koningshuis?
Ja, het ding was eigenlijk dat dat Verenigd Koninkrijk had wel een grondwet. En daar was dus die Van Hogendorp een van de hoofdarchitecten van. Maar die voorzag eigenlijk niet in een hele transparante staatsinrichting. Er was geen duidelijke... was geen duidelijk kiesstelsel bijvoorbeeld. En heel veel instituten werden ook getrapt gekozen. De Tweede Kamer werd bijvoorbeeld niet direct door de Nederlanders gekozen. Het was bij lange na niet was het een democratie. Maar die werd getrapt gekozen volgens mij door de provinciale staten. Dus eigenlijk hoe het zich daarna ontwikkelde was dat dat koninkrijk werd een soort... verlichte autocratie onder leiding van koning Willem I. Hij had de touwtjes heel strak in handen en hij had overal wilde hij ook de controle overhouden. En heel veel wat er toen is gebeurd is ook onder zijn directe leiding gebeurd. Dus hè, allemaal kanalen zijn aangelegd. Vandaar ook dat hij de bijnaam Kanalenkoning heeft gekregen. En de economie is door hem heel erg aangejaagd. Maar het bleef heel ontransparant. Wat er eigenlijk voor zorgde dat er allemaal cliëntelistische structuren konden ontstaan. Dus families die aan de macht bleven. En dat er heel veel vriendjespolitiek was. Hè? Vriendjespolitiek die te herleiden was tot de koning, maar ook gewoon op lokaal en provinciaal niveau. Ja, families die het heel erg voor het zeggen hadden. En dan sla ik nu even de geschiedenis over van de Belgische opstand en groeiende onvrede in de jaren 20 al vanuit de zuidelijke Nederlanden. Dan gaan we eigenlijk door naar de jaren 40, begin jaren 40. Want toen was er eigenlijk een generatie liberalen kwam toen op die een einde wilde maken aan die ondoorzichtige staatsinrichting van Nederland. En een van de belangrijkste figuren daarin was Thorbecke. J.R. Thorbecke eigenlijk de jaren 40 stonden in het teken van dat gedaan krijgen. Een nieuwe grondwet waarin die staatsinrichting wel helder en transparant werd. Nou, dat lukte heel lang niet tot 1848 en wel om twee redenen. 1848 was aan de ene kant was het een revolutiejaar. Dus in heel veel plekken in Europa was onvrede en waren er liberale, democratische revoluties. In Duitsland, in Frankrijk werd de koning zelfs van de troon gestoten. En koning Willem II, want ondertussen was sinds 1840 de zoon van koning Willem I. Koning Willem II was aan de macht en die realiseerde zich, ja, als ik wil voorkomen dat de vlam ook hier in mijn land in de pan slaat, is het misschien wel een goed idee om voor de troepen vooruit te lopen. Dus vanuit dat idee, het gezegd is ook wel eens dat hij dan in één nacht, van één nacht een conservatief veranderde in een liberaal. En een tweede reden die eigenlijk door zijn biograaf Jeroen van Zanten in 2013 is onthuld, is dat koning Willem II ook gechanteerd werd. Omdat hij naast zijn huwelijk met Anna Paulowna, dat hij ook homoseksuele affaires had. Nou, dat was sowieso dat hij affaires had, maar dat hij homoseksuele affaires had, dat was not done in die tijd. En daarmee werd hij gechanteerd, onder andere door radicaal-democratische journalisten die hem onder druk gingen zetten. En mede onder druk daarvan is hij er dus ook mee akkoord gegaan dat de groep rondom Thorbecke een nieuwe grondwet mocht ontwerpen. En die is in 1848 ingevoerd. Nou, wat deed die grondwet? Nou, wat ik al zei, dus een hele veel transparantere staatsinrichting creëren met heldere kiesstelsels, heldere verschillende regeringen. Dus het idee dat je een gemeente overheid hebt, daarboven een provinciale overheid en daarboven een nationale overheid. Dat is toen heel erg bestendigd en georganiseerd. En ook dat op al die niveaus volksvertegenwoordigingsinstanties zijn. Dus gemeenteraden, provinciale staten en een Tweede Kamer. En dat die dan ook direct worden gekozen vanuit het Nederlandse volk. Dat is door in 1848 geregeld. Daarmee was Nederland overigens nog geen democratie, want slechts een kleine groep van de Nederlanders mocht stemmen. Dat had te maken met hoeveel belasting je betaalde. En ook iets wat toen werd geregeld was dat de koning veranderde van een autocraat, die dus alle touwtjes in handen kon hebben, veranderde eigenlijk in een regeringsfunctionaris. Zo zou je het eigenlijk kunnen zeggen. Een functie in het bestel. En hij mocht eigenlijk alleen maar doen en zeggen wat hem werd toegestaan vanuit de regering, vanuit de ministers. En hoe stond dat dan ook alweer in die grondwet? Dat was de koning is onschendbaar. Dus dat betekende eigenlijk, je kunt de koning nooit bediscussiëren. Want, en dan het tweede deel, de ministers zijn verantwoordelijk. Dus alles wat de koning doet of zegt, daar zijn de ministers verantwoordelijk voor. Dus op die manier veranderde toen de rol van de koning in het staatsbestel best wel drastisch ook.
Ja, en dan zitten we dus in 1848, inmiddels bij Willem II. Wie volgen er daarna nog? Even heel snel, als we er even doorheen gaan, tot aan de koning Willem die we nu kennen.
Ja, koning Willem-Alexander. Willem II overleed in 1849. En toen kwam zijn zoon aan de macht, koning Willem III. En dat is eigenlijk een van de meest ongeschikte koningen die we hebben gehad. Dus hij had geen politiek gevoel van tact. Hij was vaak driftig, onbehouden. Hij maakte er ook geen geheim van dat hij allemaal een heel slecht huwelijk had. En ook buiten de deur zijn hel zocht. En hij maakte openlijk ruzie met ministers. Eigenlijk zou je hem nog qua temperament kunnen vergelijken met Donald Trump misschien wel. Maar hij is wel een van de, volgens mij tot op heden, wel een van de meest langzittende koningen geweest. Want hij blijft van tot 1890 blijft hij in de regering. In 1890 overlijdt hij, dan is het eigenlijk het idee dat zijn dochter, want hij heeft wel zoons gehad, maar die zijn in de tussentijd allemaal overleden. En in een nieuw huwelijk want hij was eerst getrouwd met koningin Sophia. Hij trouwt vervolgens in 1880 met de veel jongere prinses Emma uit Duitsland. En daarmee krijgt hij in 1881, als ik het goed heb, een dochter, Wilhelmina. Maar die is minderjarig op het moment dat hij overlijdt, dus tot 1898 neemt Emma de honneurs waar. Zij is dan regentes Emma. In 1898 wordt Wilhelmina koningin. Die blijft dat vervolgens tot 1948, als ik het goed heb. En dan komt weer haar dochter aan de macht, koningin Juliana. Nou ja, aan de macht is dus een groot woord. Zij wordt koningin. Zij blijft dat weer tot 1980, dan krijgen we koningin Beatrix. En zij heeft zij besluit in 2013 om van de troon afstand te doen. En sinds 2013 hebben we dus koning Willem-Alexander. Even
wat
snel
eigenlijk dus inderdaad Willem de Vierde pas is.
Ja, maar die Willem III was dus eigenlijk niet heel populair. En ook Willem I was niet populair uiteindelijk door hoe hij die Belgische revolutie heeft afgehandeld. Dus volgens mij heeft het er ook wel mee te maken dat hij dacht, ik word Willem-Alexander en ik word geen Willem IV. Ik wil mij niet in die lijn stellen van die Willems die eigenlijk ieder op hun eigen manier toch wel grote fouten hebben gemaakt. Ja.
Ja, en we gaan het zo hebben over jouw onderzoek specifiek dus naar hoe die koningen omgingen met rampspoed in het land in die tijd. Maar ik wil even een kort intermezzo naar het volkslied.
Oh, ja.
Dus we gaan eventjes naar het volkslied luisteren, het Wilhelmus.
Thank you.
dat was het volkslied. Ik moet dus heel eerlijk bekennen dat ik nooit zo ver ben gekomen als 6 coupletten uit mijn hoofd. Of ook misschien een klein eindje kom. Maar ik moet dus ook wel zeggen, het volkslied heeft mij altijd een beetje verward. Want ik weet nog dat wij dit wel de basisschool gingen wij dit toen leren. En nou ja, ik was gewoon een beetje in de war. Want een van de eerste zinnen is natuurlijk, ben ik van Duitse bloed. Waar komt die zin vandaan, Fons?
Ja, Duits. Nou, dit is dus een lied wat is begonnen als een soort strijdlied in die 80-jarige oorlog in de 16e eeuw. En in de 16e eeuw waren termen die wij nu heel erg associëren met verschillende landen. Dus Duitsland, Duits en ook België. Dat waren allemaal termen die veel minder met staatskunde te maken hadden en sloegen op veel grotere gebieden. En Duits of Diets, zoals het dan ook wel wordt genoemd, dat was een veel onbepaaldere term die nou ja, letterlijk betekent het volgens mij volk, Diets. En het sloeg eigenlijk op het gebied waar ook Nederland deel van uitmaakte. En toen Duitsland ontstond, maakten ze eigenlijk gebruik van diezelfde term. Maar het slaat dus niet op het Duitsland zoals we dat nu kennen, want dat bestond toen nog niet eens.
Ja, en ze noemen ook de prins van Oranje. Daar wordt al wel dus een prins genoemd. Ja. Maar het gaat niet over Willem 1, 2, 3, duidelijk. Want het komt uit de 16e eeuw.
Ja, hij was prins van Oranje. Dus Oranje is een prinsdom in Frankrijk. En daar was hij de prins van. Dus dat is de dynastieke claim eigenlijk van de Oranjes. En daarom was het prins. En niet prins omdat hij koning zou worden van Nederland. Want Nederland was er toen dus ook nog niet zoals we dat nu kennen.
Nou, in ieder geval een paar verwarrendheden uit het volkslied eventjes uit de weg geholpen. Zijn er nog andere opmerkelijkheden in het volkslied?
Het gaat natuurlijk de koning van Hispanje heb ik altijd geëerd. Dat gaat natuurlijk ook over dat Nederland tot aan het begin van die 80-jarige oorlog onderdeel was van het Spaanse keizerrijk onder Philips II. Ik weet ook nog toen Nederland moest voetballen en toen moesten ze dit lied zingen terwijl ze tegen Spanje gingen voetballen. Dat was toen ook grappig. En opvallend is, of interessant is ook, dat het een naamdicht is. Dus als je alle eerste letters van alle coupletten achter elkaar zet, dan krijg je Willem van Nassau. Dus het is een heel erg een dynastiek lied over de Oranjes. En dan vooral Willem van Oranje, dus de eerste stadhouder van die onafhankelijke republiek.
Maar, nou komt ie, het Wilhelmus was niet altijd ons volkslied. Want het eigenlijke volkslied dat in 1815 dus door koning Willem I wordt ingesteld, dat is Wie Neerlands bloedt. En die gaan we niet helemaal afspelen, maar we gaan er wel een klein stukje van luisteren. Ja, en zo gaat het nog eventjes door. Ik ga een stukje van de tekst oplezen, omdat het niet heel goed te verstaan was. Maar de tekst luidt: wie Neerlands bloed door den aderen vloeit, wien het hart klopt fier en vrij, wie voor zijn volk van liefde gloeit, verheft de zang als wij. Hij roemt met allen welgezind den onverbreekbare band die Neerland en Oranje bindt. Het eerste volkslied dus eigenlijk. Ja. Hoe kwam dit eerste volkslied nou tot stand?
Dus jij zegt inderdaad 1815. We hebben dan een of we, Nu zeg ik we, maar dit gaat natuurlijk niet. Ik leefde toen.
We als Nederland.
Nederland had toen een nieuwe staatsvorm, nieuw koninkrijk. En het idee was dat er ook een lied moest komen dat nationale saamhorigheidsgevoelens mogelijk kon maken. Een soort symbolisch lied wat iedereen kon samenbinden. En het Wilhelmus bestond dus al en mensen kenden het ook. Maar eigenlijk had men door dat dat niet kon functioneren op die manier. En eigenlijk wel, eigenlijk om twee redenen. Ten eerste was het, in de 18e eeuw was het een lied. Nou ja, in de 18e eeuw had je dus strijd tussen de patriotten aan de ene kant en prinsgezinden aan de andere kant. En het Wilhelmus was heel erg een strijdlied geweest van die prinsgezinden. Dus het was geen lied van verbinding of van nationale verbinding geweest, maar juist een lied van verdeeldheid. Dus dat was één reden dat ze dachten, nou, dat Wilhelmus kunnen we niet gebruiken. En een tweede reden was ook dat Wilhelmus is heel erg een protestants lied. Er zit ook allemaal protestantse symboliek in. En het Verenigd Koninkrijk bestond nu juist voor de helft uit die zuidelijke Nederlanden die in meerderheid katholiek waren. Dus de vraag was ook, ja, kan een lied als het Wilhelmus ook die mensen erbij betrekken? En het Wilhelmus sloeg ook natuurlijk heel erg op dat Noord-Nederlandse verleden. Dus toen werd gedacht, oké, dan hebben we dus een nieuw volkslied nodig. En toen werd in 1816 werd er een heuse prijsvraag uitgeschreven. Dus mensen konden eigen teksten insturen. Dat is toch wat anders dan John Eubank de taak geven om een lied te schrijven. En die prijsvraag werd toen gewonnen door Hendrik Tollens en die schreef Wie Nederlands Bloed. En dat werd toen het volkslied. En ja, je las net al de eerste coupletten voor. Het was heel erg een lied wat ging over die weer heroverde onafhankelijkheid na de Franse tijd. Nederland was 20 jaar bezet geweest door de Fransen en nu was Nederland weer vrij. En daar ging dat lied over. Dus die eerste regels, kun je ze nog eens...
Ja, wie Nederlands bloed door den aderen vloeit, wie het hart klopt fier en vrij.
Ja, maar die tweede zin was dus, oorspronkelijk was wie Nederlands bloed door den aderen vloeit, van vreemde smetten vrij. Dat was de tekst die Tollens schreef. En dat sloeg dus heel erg op van vreemde smetten vrij, de Fransen zijn weg. Maar in de loop der jaren heeft die zin bepaalde connotaties gekregen, ook wel racistische connotaties. Dus in latere versies, vooral in de 20e eeuw en ook in Nederlands-Indië bijvoorbeeld, waar ook al werd ingezien, is dit eigenlijk wel heel toepasselijk, is dus die nieuwe versie verzonnen. Dus vandaar ook dat de versie die jij waarschijnlijk van YouTube hebt geplukt, dat daar een andere passage in staat.
Wanneer kwam die ophef? Ik vind het wel interessant dat bijvoorbeeld in het Frans dat Le Sang en Pur nog steeds gezongen wordt.
Ja, nou, in Nederlands-Indië was dat dus volgens mij al wel in de 19e eeuw. Omdat daar dus ze daar al zagen, ja, er loopt hier niemand rond die puur Nederlands is. Wanneer die ophef is gekomen. Ik denk dat dat wel, ik weet het niet precies, maar ik denk dat dat wel ook met de Tweede Wereldoorlog en zo te maken heeft. Maar dat is dus eigenlijk vooral ook nadat het geen volkslied meer was.
Ja, want wanneer werd er naar het Wilhelmus geswitcht inderdaad?
Ja, want wat je dus eigenlijk ziet is dat die hele 19e eeuw is Wie Nederlands Bloed wel het officiële volkslied. En dat wordt ook wel gezongen op officiële gelegenheden. Maar het is nooit echt een populair lied. En juist het Wilhelmus was dat wel, ook op gezette tijden. Dus bijvoorbeeld in 1830, toen de afscheiding was van België, was in Nederland, dat Wilhelmus een heel populair lied, omdat het ook kon functioneren, juist de reden waarom het niet was gekozen in 1815, het kon functioneren als een middel om af te zetten tegen die Belgen, die zuidelijke Nederlanden. En het kon gebruikt worden om weer een kleine Nederlands, een Noord-Nederlands natiegevoel te cultiveren. En uit onderzoek van mijn collega Anne Pettersson is ook gebleken dat het Wilhelmus nog ook in de loop van de 19e eeuw, in de tweede helft van de 19e eeuw, ook nog veel werd gezongen op allerlei gelegenheden. Dus mensen kenden dat en het heeft tot 1932 geduurd tot volgens mij vooral op voorstel van koningin Wilhelmina, dat zij besloot toen, laten we toch maar dat Wilhelmus kiezen. Dat is populairder. En ook eigenlijk die twee redenen waarom het dus niet was gekozen, namelijk de zuidelijke Nederlanden, nou, die waren weg. Die twee redenen die waren weggevallen. De zuidelijke Nederlanden waren weg en ook dat strijdverleden uit de 18e eeuw, waarbij het Wilhelmus had gefunctioneerd als een strijdwapen die de verdeeldheid vergrootte binnen het land. Die herinnering was ook weg. Dus vanaf in de 20e eeuw kon het gewoon weer functioneren als een samenbindend lied. Dus vandaar.
Ja, en zo hebben we nu dus het Wilhelmus en het Koningslied hebben we ook een klein beetje. Na dit kleine intermezzo wil ik het graag nog even over jouw eigen onderzoek hebben, Fons.
Ja.
Jij kijkt namelijk naar rampspoed en gevoel van samenhorigheid in de 19e eeuw.
Mm-hmm.
En vandaar kwam je eigenlijk snel bij het Koningshuis uit.
Ja.
Hoe hangen die twee samen, rampspoed en Koningshuis?
Nou ja, die 19e eeuw is dus de eeuw van de natievorming. En dan slaat natie dus niet op met een z, maar natie, het collectief van mensen dat zich verbonden voelt met hun nationaliteit. Die 19e eeuw is de eeuw waarin die nationale gevoelens ontstonden. Aan het begin van de 19e eeuw was daar nog mondjesmaat sprake van. Mensen identificeerden zich ook heel erg met hun dorp en met hun regio en met hun religie. Ook later nog, hè? Dus het idee dat je nationaal gaat identificeren betekent niet dat je opeens niet meer met je dorp of je stad gaat identificeren. Maar in de 19e eeuw namen die nationale gevoelens wel toe. En in verschillende fases werd aan het eind van de 19e eeuw het nationalisme en nationale gevoelens werden een soort massafenomeen. En wat ik eigenlijk onderzoek in mijn proefschrift, wat ik dus binnenkort ga verdedigen, is welke rol hebben momenten van rampspoed daarin gespeeld? Dus overstromingen vooral, maar ook stadsbranden en grote explosies. Wat je ziet is dat juist die grote rampervaringen die werden in de 19e eeuw gebruikt om een discours te creëren van nationale eenheid. Van ja, we worden nu getroffen door iets, maar wij zijn sterk, wij zijn veerkrachtig en we komen als natie samen. En wat ik al heel snel vond, hè, want mijn onderzoek gaat dan vooral, dan kijk ik dus vooral naar publicaties voor een groot deel. Dus op welke manier probeerden tijdgenoten via publicaties die nationale gevoelens aan te wakkeren? Welke symbolen creëerden ze om die nationale gevoelens mogelijk te maken? Zoals bijvoorbeeld een belangrijk beeld wat terugkwam was het idee dat Nederland bij uitstek een liefdadige natie was. Dus in heel veel publicaties, gelegenheidsgedichten en zo kwam dat terug. Maar een ander symbool wat heel vaak terugkwam was de koning. Want eigenlijk in navolging van Lodewijk Napoleon waren ook koning Willem I en ook vooral koning Willem III waren na rampen naar het rampgebied toegegaan om daar de slachtoffers te ondersteunen. En waren ze ook geld gaan doneren en nationale collectes gaan organiseren. En juist die monarchale aanwezigheid eigenlijk van de koning, dat werd door tijdgenoten heel erg aangegrepen om nationale gevoelens aan te wakkeren. Dus in die teksten die ik heb georganiseerd wordt de vorst heel vaak verheerlijkt als een nationaal symbool. Dus op die manier ben ik eigenlijk bij het thema van het Koningshuis aanbeland.
Ja, want ik ging inderdaad vragen, je kan de mening van die mensen natuurlijk niet meer peilen.
Nee.
ik neem wel aan dat we weten uit andere documenten wanneer die rampen hebben plaatsgevonden.
Mm-hmm.
Waar haal je dan je bronnen vandaan om dat dan eigenlijk vervolgens te onderzoeken?
Ja, dus vooral veel publicaties uit de eigen tijd. Zoals ik al zei, gelegenheidsgedichten werden heel vaak geschreven. Ook andersoortige brochures, pamfletten. Die werden vaak op de markt gebracht als liefdadigheidspublicatie. Dat was echt zo'n 19e eeuws fenomeen. Dus Nederlanders gingen dan gedichten schrijven of predikanten gingen ook preken uitgeven of prenten uitgeven voor een niet te hoge prijs. En een deel of alles wat daarmee werd ingezameld, de opbrengsten daarvan, die werden dan gebruikt om het noodfonds voor die specifieke ramp te vullen. Dus vooral naar dat soort publicaties, maar ook naar kranten heb ik gekeken en naar gedenkboeken. Dus na veel grote rampen kwam er na de hand ook een gedenkboek op de markt dat ten doel had om een soort monument op te richten, maar dan in tekst voor die ramp. Dus opdat de Nederlanders niet zouden vergeten dat die ramp plaatsgevonden had, maar dat er ook bijvoorbeeld heel veel geld was opgehaald en betrokkenheid dus ook was geweest van de koning.
Ik hoor nu veel publicaties, veel boeken.
Ja.
Kijk je dan heel erg naar een high society view in die zin, in die tijd?
In mijn proefschrift probeer ik allebei wel te doen. Dus de aanname van die publicaties, de aanname bij het onderzoeken van die publicaties, is dat dat wel teksten zijn die de kaders aanbieden voor ook voor andere Nederlanders om te begrijpen wat er gebeurt. En om te zien wat er gebeurt. En om ook daar gevoelens bij te krijgen. Dus het idee is dat als zij een tekst lezen waarin de koning wordt bejubeld, dat zij zich daar op een bepaalde manier toe gaan verhouden. Dus het is dan wel een bepaald groepje auteurs die dat schrijft. Ik zou overigens niet zeggen dat het alleen high society was.
Maar het zijn wel geletterde mensen dan.
Het waren geletterde mensen, ja. Maar veel Nederlanders waren geletterd in de 19e eeuw. Dat was zeker geen kleine groep. Aan het eind van de 19e eeuw kon volgens mij 80% tot 90% van, in ieder geval van de schoolgaande jongens, kon lezen. Dus dat is best wel flink. En die auteurs waren vaak ook schoolmeesters, predikanten, ambtenaars. Dus niet de...
Ja, dus het werd ook...
Ja.
Het werd ook doorgegeven.
Ja, precies. Maar ik kijk niet alleen naar tekst, want ik probeer ook juist te kijken naar wat normale mensen, dus even tussen aanhalingstekens, gewone Nederlanders, iedereen was normaal natuurlijk, maar wat gewone Nederlanders deden. En ik kijk dus ook bijvoorbeeld naar collectes en inzamelingsacties. Dus hoe organiseerden mensen hun... Hoe gaven zij uiting aan gevoelens van betrokkenheid met de slachtoffers van rampspoed? Nou, door teksten te schrijven, maar door geld te geven. Dus ik kijk ook wel... Ik probeer ook echt goed te kijken naar wat gewone Nederlanders die niet een drukpers hadden tot hun beschikking, wat die deden.
Zie je die rol heel erg veranderen door de 19e eeuw heen? Die rol van het Koningshuis bij die rampspoed?
Nou, ik zou zeggen dat er wel een soort constante is, maar dat er wel iedere koning eigen accenten legt. Dus waar Lodewijk Napoleon, zoals ik al zei, dus heel erg emotioneel betrokken was, was dat niet een rol die paste bij Willem I. Dus Willem I organiseerde wel van alles, maar dat deed hij allemaal vanuit zijn eigen paleis. Dus hij... Hij maakte het mogelijk dat er geld werd ingezameld en hij stuurde ook mensen naar het rampgebied. Maar hij ging niet vaak zelf. En als hij al ging, dan ging hij kort. Want hij was, waar Lodewijk Napoleon een soort emotioneel betrokken, charismatische leider was, was Willem I eigenlijk meer een bureaucraat. Een iemand die zich het meest vertrouwd voelde als hij achter zijn bureau kon zitten en stukken kon ondertekenen en kon lezen. En we zien eigenlijk dat, en dat is dus heel paradoxaal eigenlijk, dat Willem III, dus de koning die bekend stond om zijn driftbuien en zijn onaangepastheid, dat die juist op verschillende momenten in zijn regeerperiode, vooral aan het begin van zijn regeerperiode, zich juist bij rampen van zijn beste kant liet zien. En echt uitgebreide bezoeken aan het rampgebied maakte. En daar heel hartelijk kon zijn. Nu is het ook zo dat fans van het Koningshuis in die tijd, in de regeerperiode van Willem III en orangisten, die hadden niet heel veel om blij mee te zijn bij Willem III. Want hij deed heel veel fout. En juist op het moment dat hij dus zich van zijn beste kant ging laten zien bij rampen, werd dat heel ijverig en enthousiast toegeëigend door fans van het Koningshuis. Dus wat hij daar deed, werd ook vooral in de decennia daarna eigenlijk tot epische proporties opgeblazen. Alsof hij zelf zou hebben gevochten met het water, bij wijze van spreken. En bijna zelf om het leven was gekomen. Hè? Hij werd echt neergezet als een soort held. En met iedere tekst die er werd geschreven, werd dat heldendom eigenlijk steeds groter.
Ja, en we gaan nog eventjes naar Willem III verder kijken. Mm-hmm. Want we hebben een voorbeeld van een stuk tekst. Van dergelijke, mag ik het propaganda noemen? Dat weet ik niet helemaal. Maar dit is een passage uit een feestgedicht dat een dichter uit Maasniel naar koning Willem III opstuurde bij zijn 25-jarig regeringsjubileum. Waarin dus ook zijn optreden tijdens een eerdere watersnood wordt bezongen. Nou, ik zal het even kort voorlezen en dan wil ik van jou graag horen hoe je nou zo'n stuk tekst analyseert.
Ja.
Nou, hij staat daar, trotserend en storm en orkanen, waar zonnen van welvaart in watervloed tanen. Daar schittert zijn sterren en weldoenden gloed, daar klinken zijn woorden tot troost en verlichting, daar blinken zijn offers in strijd met een vloed. Daar straalt zijn liefde aan Europa tot stichting. Daar reikt onze koning als vader van het land zijn kinderen in nood, ene vorstelijke hand. Dit zijn de stukken teksten waar jij naar kijkt. In een korte 2 minuten, hoe analyseer je een dergelijk stuk tekst?
Nou ja, hier zit dus dat overdrevene, hè, de eerste zin. Hij trotseert en storm en orkanen. Nou, daar was geen sprake van geweest bij die ramp. Wat ik interessant hieraan vind, is dus dat dit in 1874 wordt geschreven. Dus uit mijn hoofd bijna 15 jaar na de desbetreffende ramp. Dus ik zie het ook heel erg als een soort poging om een bepaalde herinnering levend te houden. En ik kijk ook heel erg naar de symboliek. Nou, op welke manier wordt hij nou neergezet? Dus aan de ene kant als een soort held die tegen het water vecht. Is interessant. En ook in die ene laatste zin, hij wordt een vader van het land genoemd. En dat vind ik ook interessant. En dat is ook een beeldvorming, een beeld wat ik heel, heel veel tegenkom in die 19e eeuw. Het idee dat tijdens rampen de koningen laten zien dat zij vaders zijn van de natie. En daar hebben we niet meer echt tijd voor volgens mij, maar ik heb dus ook heel erg bestudeerd dat wat betekent dat nou? Wat willen ze daar nou mee zeggen? En juist het idee van de natie als een soort huisgezin neerzetten met de vader als vorst, dat creëert ook een soort legitimiteit voor hem. En het propageert eenheid. Want we zijn het allemaal eens aan de ene kant. Dus er is geen strijd, we zijn allemaal liefdevol samen. Maar er is wel een soort natuurlijke hiërarchie voor de vorst. Want die is de vader. Dus het is eigenlijk ook een soort ideologisch middel. En via die teksten gaven tijdgenoten dus ook uiting aan de aan hoe zij de natie voor zich zagen. En aan hoe het land geregeerd moest worden volgens hem. Dus het waren eigenlijk ook politieke wapens, zou ik zeggen. En op die manier dus ook wel een beetje propaganda, zou ik zeggen. Ook al werd het niet vanuit het Koningshuis aangejaagd. Het had wel echt een ideologische functie.
Ja, en met die woorden wil ik graag naar de column van vandaag. Die is geschreven door Gabriella Dharmasaputra. Laten we daar nog eventjes naar luisteren.
Afgelopen weekend heb ik het nieuwe seizoen van Bridgerton gebingewatched. Fantastische herenhuizen, mooie jurken en grote haar. En natuurlijk de zoektocht naar de ware. De perfecte match. Onder het toeziend oog van de ton. Het lijkt zeker zo vermoeiend om van de high society te zijn. Zelfs voordat je werd geboren, had iedereen verwachtingen van je. En vanaf het moment dat je werd geboren, wordt elke beweging in de gaten gehouden. Er wordt van je verwacht dat je netjes opgroeit, goed trouwt en de familielijn voortzet. Het is echt als een grote nieuwsgierige familie. In plaats van, ben je wat afgevallen? Stel ik me voor dat de vragen die ze krijgen op de verjaardagskring meer van, heb je al iemand gevonden van goede afkomst die verantwoordelijk is, geen sketchy achtergrond heeft en bereid is om de rest van hun leven met deze strikte koninklijke regels te leven? Nou, dat wordt een leuke feest. Oh, en gefeliciteerd nog met je tante. Nou, onze koningshuis proberen wel om zo normaal mogelijk om te leven. Gewoon naar een normale school. Gewoon zuipen op het koorhuis. Gewoon naar Griekenland op vakantie. Laatst zag ik op Linda.nl een stuk nieuws over hoe koningin Maxima sokken kreeg op een werkbezoek. Nou, hoera, we hebben het toppunt van journalistiek bereikt. Het moet zo'n andere wereld zijn. Hier ben ik. Links en rechts swipen en me zorgen maken over being ghosted. En daar maken ze zich zorgen over hoe ze hun partner aan het parlement moeten presenteren.
Ja, Gabriella, dankjewel voor deze column van vandaag. We gaan de aflevering bijna afsluiten. Nog als afsluitende vraag. Het is woensdag Koningsdag. Mm-hmm. Het begon natuurlijk als Koninginnedag. Waar komt die nou vandaan, die Koningsdag?
Koningsdag begon als Prinsessendag. In 1885 voor het eerst georganiseerd. We zaten toen Nederland. Ik zeg de hele tijd we. Nederland zat toen in een... In een fase waarin eigenlijk allemaal subgroepen in de samenleving plek aan het opeisen waren. Later werd dat dan wat we de verzuiling noemen. En conservatieve liberalen dachten, ja, we hebben iets nodig wat samenbindt. Wat over al die subgroepen heen toch samen kan binden. En nou ja, we hadden koning Willem III. Maar die, zoals ik al heb gezegd, die was dus niet heel populair. En juist die jonge prinses Wilhelmina, die was toen 5 jaar, die stond eigenlijk ook voor de toekomst en beloften. En die had natuurlijk 5 jaar nog niet heel veel fout gedaan. en toen werd in 1885 voor het eerst Prinsessendag, eerst in Utrecht georganiseerd. Dat was niet dat zij dan daar naartoe ging, dat was gewoon... De mensen gingen zelf spelletjes houden en versieringen aanbrengen in hun wijk. Buurtcomité's deden dat. En in de jaren daarna volgde de rest van het land. En nadat zij koningin werd, werd dat Koninginnedag.
En inmiddels is Koningsdag. Ja, nu we bij Willem-Alexander zijn aangekomen. Nou ja, heel erg bedankt Fons voor je komst vandaag. We spraken vandaag over de historie. Van het Koningshuis. Hartelijk dank en veel succes met het verdedigen van je proefschrift alvast.
Dankjewel.
Ook aan tafel zat Joost Ingenhoes. En de techniek werd vandaag verzorgd door Teuntje van Hezen. De column van vandaag werd geschreven door Gabriella Dharmasaputra. Wilt u nou reageren op de aflevering van vandaag? Dat kan dan ouderwets via de mail door een mailtje te sturen naar redactie@radiozwammerdam.nl of vind ons op social media op Twitter en Instagram als @radiozwammerdam. Later vandaag zal je deze uitzending kunnen terugluisteren op je favoriete podcastplatform, zoals bijvoorbeeld SoundCloud, Apple Podcast en Spotify. Wil je nou nooit meer een uitzending missen? Zorg dan dat je op die volgknop drukt in Spotify en dan verschijnen we elke week automatisch in je feed. Voor nu wil ik jullie een hele fijne zondag wensen. Alvast een fijne Koningsdag komende woensdag en bedankt voor het luisteren. Ik ben Tanne van der Wal en u luisterde naar Radio Zwammerdam.